Kijk. Dames en heren, ik verzoek u plaatsen in te nemen. En de plichtplegingen even snel Esther in te doen, of af te ronden moet ik zeggen. Ik heet u allen van harte welkom op deze donderdag 8 maart, informatieavond gemeente Gieselanden. Als de rechtervleugel ook attentie wil betrachten, dat zou prettig zijn. Dank u wel. Opening gehad, vaststellen van de agenda onder de eerste mededeling even dat zowel de heren van de Koelen en de heer Lok afwezig zijn. En ik verwacht eigenlijk net, en zeg ik op slot nog, maar...
Je zit hiernaast voor de ICT. En dat geldt ook voor Johan.
En dat geldt voor Johan ook, voor meneer van de Minkelis.
Sorry, ja.
Okay. Die houden we weer vast. Volgende mededeling is dat het college graag over een tweetal punten na de vergadering in beslotenheid met u even van gedachten wil wisselen. En de derde mededeling is dat ik de heer Van der Minkelis in ons midden welkom heet. En de vierde mededeling is dat we op verzoek van wethouder Akkerman zijn punten van de agenda wat clusteren en aan het begin van de vergadering allemaal neerzetten. Nou, sommige raadsvragen zijn duidelijk, maar we willen ook de raadsinformatiebrieven naar boven brengen. Dus let even op de orde van de vergadering. Of we dat kunnen regelen zo met elkaar.
Voorzitter.
Mevrouw Renes.
Dank u wel. Weet niet over welke onderwerpen het college na de vergadering in beslotenheid met ons wil praten. Ik heb wel enig vermoeden en ik wou toch maar even opmerken dat ik op beslotenheid... dat ik daarvan vind dat we dat alleen in extreem noodzakelijke gevallen moeten betrachten. En ik bemerk dat het toch met enige regelmaat voorkomt dat dingen in beslotenheid moeten, waar ik denk dat het misschien net zo goed in transparante zin zou kunnen. Dus dat wou ik maar even opgemerkt hebben, zonder te weten waar het over gaat. Dank u wel.
Waarvan akte? Graag de leden van de raad, kunt u met de voorliggende agenda leven en de aanpassing die we ten behoeve van... concentreren van de punten van de heer Akkerman gaan uitvoeren. Zo ja. Dan kijk even naar het rivier voor bespreking van de burgers. Er hebben zich geen burgers gemeld. Dus dat betekent dat we schakelen naar agenda punt 3, het raadsstel 2018-04. Het vaststelling bestemmingsplan Noordloos, bootsloot 69. En indachtig wat ik gewend ben met de informatieavonden, wil ik telkens van links naar rechts aan nu al onze beurt de gelegenheid geven. Ik wou starten bij de ChristenUnie deze keer. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Maar wij hebben geen vragen, dus u mag doorgaan.
Dank u wel. VVD. Mevrouw Renes.
Nee, voorzitter.
Dank u. CDA-fractie. Ook niet. En meneer Van Rijn, PvdA. Dat maakt het. Dat maakt een hamerstuk. Als dat indachtig is... gaat hij naar de raad van Zamenstuk. Ik hoor iets van het college. Wethouder Akkerman, wilt u daarop reageren of is dat onjuist constant?
Enigszins in verwarring. Want ik neem aan dat we het nu hebben over agenda punt 5. Ah, dan is mijn verwarring opgehelderd.
Dank u wel. Dit ging over agenda punt 3. Zijn van Noordloos, bootsloot.
Nee, voorzitter, dan is er al wel even een misverstand. We zullen de eerste punten van de heer Akkerman concentreren. En die had het eerste behandelen. En nu gaan we het weer anders doen.
Ja, u heeft helemaal gelijk. U corrigeert mij terecht. Dus ik kijk wederom naar de heer... Pardon. Laten we ons even herpakken. Ik word ingefluisterd door de griffier dat we de volgende gaan doen. De twee bestemmingsplannen zijn de 3 en 4 van wethouder De Groot, zijn de Noordeloos bootsloot 69 en zijn de bedrijfswoning verlieskade 1074. Gaan we als eerste doen. En dan pakken we agenda punt 5 voor de eerste voor Akkerman en vervolgens pakken we alle punten die onder Akkerman resulteren. Het spijt me dat ik een verwarring gegeven heb, maar dus, volgens mij zijn we nu wel duidelijk en scherp.
Dus voorzitter, na agenda punt 5 nemen we de raadsinformatiebrieven.
Nee, eerst agenda punt 7.
5, 7 en dan de rips.
En dan terug naar?
En dan terug naar 6.
Oké, dank u.
Oké. Kijk ik even naar links en naar rechts. Over Noordeloos, agenda punt 3. Zijn er daadwerkelijk geen op- en aanmerkingen? Dan wel. Gaat u gang, meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Na alle verwarring toch even bij het goede punt. Wij hebben kennis genomen van dit plan. Het heeft inmiddels ook 6 weken ter inzage gelegen. Dus de meerdere hebben daar kennis van kunnen nemen en geen zienswijze ingediend. Wij hebben toch wel een paar vraagjes eigenlijk. Wij denken dat het past in de kader van de ruimte voor ruimteregeling en in bebouwing in de lint. In het lint, alhoewel het helemaal het uiterste puntje is van het lint. We hebben even nog getwijfeld of het nog wel alles binnen Gieselanden viel. Omdat de grenzen daar met Zederik nog wat en straks met de provincie Utrecht nog wat grillig verlopen. Maar het kaartje bestudeerd en het klopt, het is allemaal ons grondgebied. Even terug naar die ruimte voor ruimte regeling. Ik heb het even gegoogeld. En per 1000 vierkante meter oppervlakte mag je 1 wooneenheid bouwen. Wat telt daar allemaal precies bij mee? Want 2000 meter is voor die 2 woningen die gebouwd worden best veel. En dan de vervolgvraag, die recreatieve ruimte. Wat moeten we ons eigenlijk daarbij voorstellen? Valt die ook onder die ruimte voor ruimte regeling? Dat zijn eigenlijk de eerste 2 vragen waar wij graag antwoord op zouden willen hebben, denk ik.
Wet hadden de grote eerste termijn.
Voorzitter, kijk of ik de precieze antwoorden kan geven, anders... Als ik dat niet precies kan doen, en ik denk dat dat het geval is, dan krijgt de heer Van der Water de schriftelijke reactie op deze vragen. Zover wij dus dit hebben kunnen beoordelen, hebben wij het advies gekregen van onze afdeling dat het past. Anders zou het advies hier niet voorliggen, zeker met wijzigingen. Maar de precieze maatvoeringen en de precieze delen die we daarvoor aanmerken, schuren, bijgebouwen... En koudplaten, kouden, wat allemaal speelt, dat kunnen we in precisie aan u toe laten komen. Dus dat zeg ik toe, want ik heb dat niet concreet. En wat betreft de recreatieve activiteiten, dat betekent dat men daar actief... Nee, dat is te simpel. Krijgt u het exacte antwoord op, heb ik niet paraat.
Wethouder, concludeer ik nu dat u 2 toezeggingen doet? Oké, dan kijk ik even naar meneer Van der Water.
Jawel, voorzitter. Wij hadden al aangegeven dat het plan wel, volgens ons wel past. Dus met de toezegging van de heer Van der Wethouder. Als die er op tijd zijn, dan mag het voor ons wel een hamerstuk zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Al dus besloten. Agenda punt 4. Een raadsvoorstel 2018-05. Vaststelling van het bestemmingsplan bedrijfswoning Vlietkade 1074 te Arkel. En dan lijkt het me handig vanwege de toegezonde schriftelijke vraag dat ik de eerste woord geef aan meneer Schalk. Of zit ik nou helemaal in de mis?
Ik heb er nog niet eens geluid, ik zit er nog in de Arkel.
Ik moet me toch herpakken, geloof ik. Veel te druk. Ik herpak me even in die zin dat ik nu wel het juiste agenda punt 4 voorlees. Raadsvoorstel 2018-05. Vaststelling bestemmingsplan bedrijfswoning Vlietkade 1074 Arkel. En in dachten wat ik afgesproken heb, kijk dus eerst naar de rechterkant, meneer Van Rijn. CDA, meneer Van der Water. Gaat u gang.
Dank, voorzitter. Ook kennis genomen van dit bestemmingsplan. Deze wijziging. Of vaststelling eigenlijk. Niet zo heel ingewikkeld. Alleen, wij vroegen ons eigenlijk wel af. Wat zijn dan de voorwaarden om een bedrijfswoning te bouwen? Zijn daar strikte voorwaarden voor? Of, als ik ze in dit voorstel lees. Dan bekruip me bijna het idee. Als ik maar met een heel apart verhaal kom. Dan krijg ik wel een vergunning voor een bouwvergunning. Voor een bedrijfswoning. Dus gaat het straks zo, degene die met het mooiste verhaal komt, die krijgt in het buitengebied een bouwvergunning? Of hoe moet ik dat zien?
Dank u wel. Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me van harte aan bij de vraag die mijn voorganger stelde. Dank.
Kijk even naar de linkerzijde. VVD niets. ChristenUnie. Meneer Van Minkelis.
We hebben de volgende vraag. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel... er wordt afstand gedaan van een aantal mogelijk te bouwen meters in de bedrijfsruimte. Of in combinatie met de bedrijfsruimte. En onze vraag is nu, als deze woning wordt gerealiseerd... en er wordt later vervreemd door de eigenaar van het tuincentrum... blijft er dan alsnog ruimte om een tweede bedrijfswoning... of een echte bedrijfswoning te bouwen? Dat is onze vraag.
Dank u wel. Wethouder De Rood.
Ik ga het proberen, voorzitter. Een bedrijfswoning is een omschrijving die gewoon in ons ruimtelijk ordeningsplan vast ligt. Een bedrijfswoning is gebonden aan het bedrijf. Dat betekent dat die niet als privéwoning bewoond mag en kan worden. Zolang daar niet de raad een ander besluit over genomen heeft. Dus een bedrijfswoning hoort bij het bedrijf en moet daar zodanig bewoond worden. En ik herhaal niet, dus dat is één. En twee, kan er een tweede woning, nee, zolang deze bedrijfswoning er is, zal er bij aanvraag voor nog een woning een nieuwe procedure ontstaan. En die kan volgens mij in onze huidige context van bestemmingsplan en dergelijke niet gehonoreerd worden. Punt.
Kijk even naar meneer Van der Waal, ga doen.
Ja, voorzitter, toch even in tweede termijn. Ik heb niet het idee dat ik gevraagd had of dat het een bedrijfswoning of een privéwoning mocht zijn. Ons punt is eigenlijk meer van, als je een bedrijfswoning hebt, dan zitten daar criteria onder. Dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een bedrijf moet een bepaalde grootte hebben of een bepaald soort bedrijf. Dat haal ik hier niet uit dit stuk. Nu hier wordt de vergunning alleen maar verleend omdat het een relatief klein formaat van de woning is. Een deel van het perceel wordt bestemd voor natuur. Dat lijkt een ander verhaal als zij zeggen, joh, ik heb zo'n soort bedrijf en daar mag een bedrijfswoning bij.
Ja, dat is het zo. Tweede termijn.
Ja, voorzitter. Dat is natuurlijk de zaak bijna versimplificeren, zou ik zeggen. Er is gekeken wat is daar mogelijk. Er was niet van alles mogelijk. En een oppervlakte met een grote bedrijfswoning bij dat bedrijf. En de ruimte die daarvoor is, die was voor ons een beperkende factor om sec aan een enkelvoudige bedrijfswoning en onbeperkt formaat mee te kunnen werken. Dus er is gekeken wat zijn andere omstandigheden die kunnen tellen. Dat is dus de omvang van het huis, dat past bij het bedrijf. En worden er nog extra activiteiten, en dat is in dit geval de groene inkleding van het pand en de extra voorzieningen die daarvoor getroffen worden, om mee te kunnen werken aan de vraag die voor ligt. En de uitkomst van die afwegingen die wij gemaakt hebben, is dat wij u voorstellen mee te werken op de manier zoals we nu aan u voorstellen. Dat is een aantal afwegingen die we met elkaar gemaakt hebben.
Voorzitter, mag ik er nog een... klein vraagje aan vast.
Bedankt,
deze woning die komt heel dicht bij het crossterrein van de Bougie. Rijdt dat elkaar niet in de wielen?
Als dat zo was, hadden we, een beetje flauw antwoord, hadden we het u niet voorgelegd natuurlijk. Want dan hadden we dat gebied rond het crossterrein is nu kritisch genoeg. Dit is verantwoord ten opzichte van de normen die daar gelden. En wat betreft de bougie en het geluid, daar zijn interessante ontwikkelingen die later u wil via wethouder Arben Akkerman te weten zult komen.
Mevrouw de minister, ik heb ook ga u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De beantwoording van de wethouder in de eerste termijn riep bij mij een vraag op. Want u gaf aan zolang de bedrijfswoning niet als privé gebruikt wordt. Nou, toen vroeg ik me af, wordt daar dan ook actief op gecontroleerd dan? Want dat kunnen we dan zeggen, maar volgens mij zijn er in de gemeente heel veel bedrijfswoningen. En ik zou best benieuwd zijn hoeveel daar voor privé gebruikt wordt. Ik bedoel maar, u zegt dat zo, dan hoort daar ook controle en handhaven bij. Gebeurt dat ook?
Wij hebben ook een bedrijfswoning voor mevrouw Rones en ik woon er heel fijn privé in. Ja. Dus zo werkt dat gewoon.
De wethouder, tot slot.
Uiteraard kan iedereen privé in zijn bedrijfswoning wonen, maar op het moment dat die woning... als privé verkocht zou willen worden, dan kan het niet, want dan is het een bedrijfswoning. En dan is die gekoppeld aan het bedrijf. Dus het heeft wel een specifieke status. En hoeveel bedrijfswoningen er zijn, er zijn meerdere bedrijfswoningen in onze gemeente. En ik steek mijn hand niet in het vuur dat we tot de laatste bedrijfswoning gecontroleerd hebben of dat die bewoond wordt door het bedrijf gelieerde. Maar er is controle op en er worden steekproeven gedaan. Dus het is niet zo dat zomaar in het wilde weg. En van tijd tot tijd ontstaan er situaties waarbij dan optreden.
Dank, duidelijk antwoord.
Einde van de beraadslagingen. Ik kijk even linker en rechterzijde. In principe een hamerstuk voor 22 maart. Dank u wel. Dan gaan we nu echt over tot agendapunt dat de heer Akkerman raakt. Agendapunt 5, raadsvoorstel 2018-6. Het beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van gronden en bijbehorende opstallen Nolweg 10 te Schelluinen. En wat ik net al aangaf, begin van de week zijn de vragen door de ChristenUnie gesteld. En ik zou meneer Schalk het eerste woord willen geven. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Het was even lang wachten, maar het is, komt er toch van. De ChristenUnie is verheugd over dit voorstel. Want met dit voorstel kan de nieuwbouw van het Ons Dorpshuis en Schelluinen plaatsvinden naar ons voorkeursvariant. En daar zijn we alleen maar blij mee en content. Alleen het gevraagde bedrag van 555.000 euro is toch wel voor ons aanleiding om maar even goed te kijken gewoon hoe dat dan besteed gaat worden. We hebben daarom ook een aantal schriftelijke vragen, een negental, gesteld aan de wethouder. En de wethouder heeft hier de griffier ons laten weten dat hij vanavond antwoord zal geven. Ik zit klaar met de pen. Het lijkt me, voorzitter, niet handig om die vragen allemaal nu op dit moment te gaan voorlezen. Het zijn er 9. We hebben een andere afspraak gemaakt dat we maximaal 2 vragen zullen stellen. Dus het lijkt me handig in feite gewoon dat de heer Akkerman in feite gewoon even aangeeft welke vragen van ons zijn. En dan hebben we dat probleem weer opgelost. Dank u wel.
Ik laat dat aan vrijheid in de eerste termijn van de wethouder. Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als we dit voorstel over 2 weken aannemen, hebben we het dan goed dat we dus 485.000 euro meer gaan uitgeven dan wat we oorspronkelijk bedacht hebben. Daar hoor ik graag een bevestiging van het college. En wat betekent dat nou voor de ondergrens van de algemene reserve? Want we hebben in het verleden natuurlijk met het hele investeringsprogramma, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd, maar dat was iets opgehoogd naar rond de 42,3 miljoen. En met een heilige ondergrens zeg maar van een algemene reserve van 25 miljoen. Over te houden, betekent deze 485.000 euro extra iets voor die 25 miljoen? In de zin van, gaan we nou door die ondergrens heen of niet? Ik hoor daar graag van het college antwoord op. Dank u wel.
Mevrouw Nes.
Geen vragen.
Meneer de Jong.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij sluiten onze CDA-fractie aan bij de vragen van de VVD. En wij sluiten ook ons aan bij het enthousiasme waar de heer Schalk over begon. Dat er een stuk voortgang is om te komen tot. Dus wij wachten vooral de beantwoording af in eerste instantie.
Dank u wel. Meneer Verheyen.
Ja, volgens mij valt er niet veel meer te zeggen. Nou ja, goed, we zijn duidelijk ook blij met dit voorstel. En in ieder geval dat het de voorkeursscenario nu uitgevoerd kan worden. Dus daar zijn we ontzettend blij om. En we wachten af wat antwoorden zullen opleveren van de vragen die gesteld zijn.
Wethouder Akkerman, ga de gang in eerste termijn.
Dankjewel. Nou, deze wethouder is blij dat zoveel van u blij zijn met het voorstel wat hier voor ligt. Wat klopt wat u zegt. Dit maakt mogelijk dat we de dingen doen op de manier die bij ons allemaal duidelijk de voorkeur had. Wij hebben nu destijds gevraagd of gemeld dat wij pogingen zouden doen om een afgerond 1000 vierkante meter grond zouden kopen van de eigenaar die hier ook in de stukken vermeld staat. En het ging uitsluitend over die 1040 vierkante meter, zeg ik uit mijn hoofd. Omdat we die nodig hadden. Daar kwamen we niet uit. De bedragen die daarvoor in gesprek waren, daar waren we het nog niet over eens, maar die daarvoor in gesprek waren, dat was uiteindelijk bepaald nog geen bedrag waarmee ik naar u toe durfde gaan om daar krediet voor te vragen. Gesprekken gingen wel door en hebben uiteindelijk opgeleverd dat er de bereidheid was om het gehele perceel inclusief de woning te verkopen. Uiteindelijk op de manier zoals u hier verwoord ziet staan. Onder die voorwaarden. En dat betekent eigenlijk, dat wat hier voor ligt is, ja, dit is, als we hem willen kopen, dan is het op deze manier. En als het niet op deze manier is, dan kopen we hem dus niet. En dan hebben we toch wel een ingewikkeld probleem. Vervolgens is natuurlijk de vraag aan onze kant van, ja, maar is dat dan een, zijn dit nou reële voorwaarden? Zijn dit nou voorwaarden waarmee wij ook mee in zouden moeten willen stemmen? Want ja, we hebben het wel heel hard nodig. Maar natuurlijk moet je dat ook alleen maar willen tegen een reële prijs. En als je daarnaar kijkt, dan durf ik u eigenlijk volmondig te zeggen van ja, dit is een reële prijs. En dan relateer ik dat niet aan een worstwaarde, meneer Schalk. Want ik kom langzamerhand bij uw eerste vraag. Die worstwaarde, ik heb er nog niet eens naar gekeken. Maar als u zegt hij is 426.000 op 1 januari vorig jaar, dan is dat ongetwijfeld zo. Wij hebben hem vooral gerelateerd aan wat is dit voor perceel? Wat zouden we er te zijnde tijd mee kunnen? En wat is dan de waarde van dat geheel? Want zoveel is wel duidelijk. We hebben de woning en het perceel niet nodig, behalve die 1040 vierkante meter. En zodra het kan, dus als de woning vrijkomt, dan zou ik zeggen, dan zetten we het hele spul weer in de markt. En heeft dan een bepaalde marktwaarde. Het is een niet zo'n jonge woning meer. 1900 zeg ik uit mijn hoofd. Er zit ook nog een open stuk aan de Noordweg dat direct naast. Dat betekent dat als je het als een stuk bouwgrond beschouwt, dat je alleen al gerekend met de oppervlakte grond en de marktwaarde van bouwgrond, je een prijs, ja, hoeveel vierkante meters grond reken je dan mee, maar dan kom je al in de orde van grootte van 500.000. En dan zit er nog een heel groot stuk, mag ik zeggen, weiland achter. Dat heeft ons met name tot de conclusie gebracht van, ja, dit is een deal die wij graag aan zouden gaan. De marktwaarde van dit perceel maakt dat mogelijk. Met andere woorden, ik kijk niet naar de worstwaarde, die overigens wel vaker lager is dan de directe marktwaarde. Dat is wel vaker zo. Maar ik kijk naar de marktwaarde dan. En dan kijk ik nog veel meer naar de vierkante meters bouwgrond is een totaliteit dan naar het pand, maar dat staat er uiteraard wel op. Dit is een pakket voorwaarden die samen de koopprijs bepalen. En daar zit ook het vruchtgebruik in. U zegt van ja, dat geeft een waardedaling van het pand. Ja, strikt genomen is dat zo. De fiscus rekent er onder andere mee. Dat zegt u ook in uw vraag. Alleen, voor ons is dat niet zo. Wij zetten hem te zijner tijd in de markt. En dan is het vrij van huur of vrij van bewoning of wat dan ook. Vervolgens is er sprake van asbest. In de stukken ziet u dat ook staan. Ondertussen is er onderzoek gedaan. Dus we weten nu precies wat er zit. Dat is net de laatste dagen binnengekomen. Dat schuurtje waar een asbestdak op zit, dat moeten we slopen. Kosten daarvan zijn omstreeks 10.000 euro. Dat schuurtje, daar heeft het af en toe op geregend. Gebeurt wel vaker in dit land. asbest spoelt er dan af. Dus die strook, zeg maar, onder de goot van die schuur, die is vervuild. Dus een strook van een 20 meter, 1 meter breed, 20 centimeter diep, moet afgevoerd worden. De kosten daarvan worden geschat op een 3000 euro. En uw vierde vraag, zitten er nog jaarlijke kosten bij de sloten of het knotten? Ja, die zijn er. Wij denken aan 1000 euro per jaar. Deze dingen bij elkaar opgeteld, we geven de juiste waarde van, of de juiste indicatie van de totale koopprijs. Worden wij, ik loop nu de vragen vervolgens ook even langs, vraag 5. Is er sprake van, oh nee, dat is het antwoord. Hoe is de staat van onderhoud van het pand? Dat is wel de vraag. Welke afspraken ten aanzien van het jaarlijks onderhoud? Het gewone onderhoud is voor de bewoner. Het grote onderhoud, zoals normaal gesproken altijd is, dat is voor de eigenaar. Dus na koop zijn wij dat. Wij zijn gehouden om het pand in de staat te houden die het nu heeft. Dus je sluit een opstalverzekering af. En er is wel inspectie geweest van de hele woning. En de inspectie heeft opgeleverd dat het voorspellen over dingen die in de toekomst gaan gebeuren is altijd lastig. Maar de inspectie heeft wel opgeleverd dat er geen reden is om aan te nemen dat er binnenkort gekke dingen gaan gebeuren. Vraag 6 gaat weer over de asbestvervuiling. Nou, we hebben het onderzoek gedaan, dus dat is exact bekend. De 7e vraag. Wij gebruiken in het stuk de term strategische investering. Wat bedoelen we hier in dit geval mee? Ja, dat is wel een interessante vraag. Normaal gesproken is een strategische investering, je koopt ergens een perceel, een pand, een aantal panden, omdat je daar een bepaalde ontwikkeling voor ogen hebt. Dat hebben we nu niet. We hebben het wel een strategische investering genoemd. En dat heeft vooral te maken met wat ik u net schetste. Hoe wij komen tot een waardebepaling van dit pand. Er is op die plek wel een ontwikkeling mogelijk. Vandaar dat wij het een strategische investering hebben genoemd. En strategisch komt hij ons ook wel goed uit, omdat we daarmee het MFC en Schelijnen op onze manier mogelijk kunnen maken. U vraagt vervolgens waarom we 70.000 ten laste van het budget van het MFC brengen en de rest ten laste van de algemene reserve. Dus eigenlijk heel simpel, destijds in het raadsvoorstel wat we u hebben voorgelegd over het MFC, hebben wij ingeschat dat we voor de grondkosten van die 1040 vierkante meter 70.000 euro nodig zouden hebben. Dus brengen we dat nu ten laste van het budget. En de rest zien wij ook als een onderdeel niet van het MFC, maar van die strategische investering waar we het net over hadden. Dus we halen hem ook helemaal uit de MFC-berekeningen. Omdat we te zijner tijd ook dat bedrag, ik zou zeggen minimaal, weer terugbrengen in de algemene dienst. We halen het nu uit de algemene reserve en te zijner tijd komt hij daar ook weer in. Dus dat is ook de manier waarop dat bedrag berekend is. Nou, eigenlijk daar vandaan gehaald. Overigens, en dat is de vraag die de heer Visser stelt, wat betekent dat nou voor die 25 miljoen? Ja, dus niks. Omdat we het niet doen ten laste van die 25 miljoen, maar ten laste van de algemene reserve. Behouden ze die 70.000, maar die hadden we al meegerekend in het oorspronkelijke budget van het MFC. En over de stand van de algemene reserve heeft u juist gisteren, geloof ik, nog weer de bekende mail van Arno gehad over wat de stand van de algemene reserve is.
Ja, ik zie de griffier niet knikken en dat maakt mij altijd een beetje onzeker.
Blijkbaar is die in aantocht, die mail. Die
dat denk ik. Ik meen dat ik hem al zag. Maar ik zal zorgen dat u hem krijgt. Ja, en u vraagt waarom niet ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf? Nou, ten eerste, in ons grondbedrijf zitten ontwikkelingen die we benoemd hebben als een ontwikkeling. Daar hoort deze niet bij. Dat is één reden. Dat is ook een heel eenvoudige reden. Zoveel zit hem niet in de Algemene Reserve Grondbedrijf. Dus het kan helemaal niet. En bovendien, het maakt natuurlijk per saldo ook precies niks uit. Ja, ik heb het wel vaker gezegd. Op de ene manier moet je betalen en op een andere manier kost het geld. 9 vragen, dat klopt toch, hè? Ja. En die vraag van meneer Visser had ik al beantwoord. Voorzitter, ik denk dat ik er doorheen ben.
Dank u wel, in eerste termijn, wethouder. Meneer Slob, welkom in ons midden. Ik kijk even naar links en naar rechts voor een tweede termijn. Eventueel invulling, rechts niet. Meneer Visser en meneer Schalk. Meneer Visser, nou gaat u gang maar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even over die meneer, als ik Akkerman goed begrijp, zegt hij, ja, het heeft helemaal geen effect op de algemene reserve. Maar voorlopig moeten we toch die €485.000 uit die algemene reserve halen. Om uiteindelijk, als we op 22 maart ja zeggen tegen dit voorstel, om toch die... dus ik toch volg ik het niet helemaal. Dat het geen enkel gevolg heeft. Ja, als je de verbinding maakt met de verkoop in de toekomst, dan heeft het geen enkel gevolg. Maar dat is toch voorlopig nog niet aan de hand. Dus in eerste aanleg heeft het wel degelijk gevolgen voor de algemene reserve. In mijn optiek. Maar goed, dat is, ik hoor daar nog graag iets meer toelichting. Of ik begrijp het niet, of Akkerman heeft in ieder geval... die mag het voor mij nog iets beter uitleggen. Graag.
Meneer Schalk, tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de wethouder. Ja, die heeft vrij adequate vragen inderdaad doorgenomen en beantwoord. Ik vind ten aanzien van de taxatie van het rondgoed nogal een klein beetje over de duim. Er is geen taxatierapport, de WOZ-waarde wordt niet als richtlijn genoemd. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, als je inderdaad gewoon ervan uitgaat dat er op termijn in feite gewoon de woning weer vrijkomt, dat je dan weer kan spreken over een vrije verkoopwaarde. En dan ben je inderdaad het probleem van de afwaardering kwijt, dus ik kan er wel mee leven. Ik vind het eigenlijk jammer dat u inderdaad gewoon bij de vraag 7, hè, over de strategische investering, in feite alleen maar aangeeft dat het een strategische investering is voor het multifunctionele centrum. Ik had eigenlijk gehoopt dat je zegt van nou, die knot willen halen weg, slootje dempen we en we zetten daar een rijtje woningen neer. En dat zou mij heel erg strategisch zijn, want ja, Schaluin zit toch echt wel te wachten op een aantal woningen. En mijn vervolgvraag is eigenlijk van, is dat een mogelijkheid dat dat op snelle wijze wordt gerealiseerd? Of is dat inderdaad in strijd met de afspraken die u met de eigenaresse van het pand heeft gemaakt? Dank u wel.
Het wethouder Akkerman in tweede termijn.
Meneer Visser, u vroeg naar gevolgen voor de 25 miljoen. En daar heeft het geen gevolgen voor. Omdat die 70.000, die gaat wel ten laste van die 25 miljoen. Wat uiteindelijk... Ik moet mij ook herpakken, voorzitter.
Ik gun u dat...
We hebben een lijst bestemming vermogen. Daar zit het MSC Schelijnen in. Daar was die €70.000 in berekend. En dat blijft zo. Daar verandert niks aan. Vervolgens is de vraag of wij daarnaast nog wel minimaal 25 miljoen overhouden. Dat is ook de reden waarom ik verwees naar de mail die u kennelijk nog niet gehad hebt, maar binnenkort wel krijgt. En dat kan ik uit mijn hoofd niet precies recapituleren, maar wel wat er precies verandert. Want het enige wat er nu gaat veranderen is precies dat bedrag waar het hier over gaat. En dan zitten we nog op een algemene reserve van 26, veel miljoen. U krijgt een mail binnenkort, dus u weet het exact.
Voorzitter.
Meneer Visser.
Hiermee met die, als we die 485.000 euro extra, zeg maar, voteren, zakken we niet door die ondergrens. Dat is uiteindelijk wat u zegt.
Dat probeer ik u daarvoor te maken.
Nee, nee. Prima.
Mooi. De strategische investering. Ik vind het wel aardig, meneer Schalk, dat u daarover begint. Dat zou kunnen. Althans, als we dat met z'n allen zouden willen en zo, dan zou dat kunnen. Dan zouden we daar een rijtje woningen neer willen zetten. Ik heb dat uitdrukkelijk niet bedoeld te zeggen. En dat doe ik ook nu nog niet. Omdat daar wel een hele reeks vragen aan zitten. Moet je nou in dat groene stuk daar midden in Schalijnen, moet je daar nou wel willen bouwen? Als je toch gaat bouwen, moet het nou precies daar. Dat is wat anders dan die strook langs de Nalweg. En daar heb ik het wel over gehad. Dus ja, het zou kunnen. En of het moet willen. Dat is een heel andere vraag. En die is nu niet aan de orde. Maar we zijn wel eigenaar van het perceel. Dus wij gaan met z'n allen over de uiteindelijke bestemming.
De voorzitter, per interruptie even een kleine aanvulling. Ja, de voorzitter van de Dorpsraad zit achter u, dus u kunt direct even afstemmen of hij echt wel graag die woning zou willen. Dus dat probleem kunnen we snel oplossen, denk ik.
Nou, dan is het een van de dingen die ik de voorzitter van de Dorpsraad toch in ieder geval ga zeggen, is dat een van de organen die daar heel veel over te vertellen heeft, dat is de gemeenteraad van Giessenlanden. En daar ben ik op dit moment mee in gesprek. Maar voorzitter, deze vraag is vanavond ook uitdrukkelijk niet aan de orde. En het is ook niet het doel waarom we dit kopen. Maar wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat ligt in de toekomst. Het is in ieder geval niet in strijd met de afspraken die wij gemaakt hebben, want dat was uw vraag. U heeft alle afspraken, alle relevante afspraken in dat kader, hebben wij verwoord in het stuk.
Dank u wel, wethouder. In tweede termijn onder de mededeling dat we inderdaad per mail net de stand van de reserve binnen hebben gekregen via de iPad. Dus meneer Visser kan zich vergewissen van de mutaties, zal ik maar zeggen. Dames en heren, ik kijk even naar links en naar rechts. Ik moet altijd de vraag stellen of dit een hamerstuk kan worden. Het is natuurlijk best een belangrijk stuk, dat niet tegenstaande. Maar ik zie nog één vinger, een spijt op tand. Meneer de Jong. Jawel.
Nee, eigenlijk een versnelling in de vergadering. Ik wil daar gelijk uw vraag beantwoorden. Wij de vragen willen we danken aan de wethouder dat die beantwoord zijn. En ik begon te zeggen dat wij dus wat vragen hadden en vreugde hadden over het voorstel. Dus rest ons de vreugde. Dus wat ons betreft mag het een hamerstuk worden.
Dat is prima dat ik één van de partijen in ieder geval daarin meekrijg. Maar kijk gewoon even het rijtje langs. Het kan volgens één ieder. Al dus besloten hamerstuk op 22 maart. Dank u wel. We gaan nu volgens de aangepaste orde naar agendapunt 7. Dat is het eerstvolgende agendapunt van de heer Akkerman. 2018-07, het overhevelen van budgetten 2017 naar 2018. Wie wil daar wat over zeggen? Meneer Visser in eerste instantie. Ja?
Dank u wel, voorzitter. Ik ben nu een jaar of 7 geloof ik raadslid, maar ik heb een dergelijk voorstel in de afgelopen jaren niet eerder gezien. Tenminste, in de vorm zoals we het nu aangeboden hebben gekregen. Mijn vraag is eigenlijk, is dat vanwege nieuwe regelgeving of hoe moet ik het anders duiden? Want, daar heb ik graag een antwoord op van het college. Dank u wel.
Meneer Glierum.
Misschien stel ik dezelfde vraag als meneer Visser, maar dan op een heel andere manier. Want volgens mij hebben we wel dit soort voorstellen gezien als het investeringsbudget betrof. Maar wat ik verrassend vind is dat er nu ook doorgeschoven wordt met exploitatiebudgetten. En ik vraag me af of dat boekhoudkundig nou wel zo kies is. Want dat had eigenlijk gewoon in het resultaat van het vorig jaar moeten vallen. En ja, als je het in het nieuwe jaar weer nodig hebt, dan doe je daar weer een voorstel voor. Of je neemt het in je begroting op, maar dan ben je meestal te laat. Dus mijn vraag is het wel zo kies om het op deze manier te doen? Want ik vind het eigenlijk niet helemaal passend.
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me wederom van harte aan bij de vorige twee vragenstellers. Want ik had vooral hetzelfde als de heer Visser aangaf, van deze vorm is nieuw voor mij. Ik hoor graag de reactie, dank u wel.
Wethouder in eerste termijn. Voorzitter, dank u wel. Het overhevelen van budgetten is niet nieuw. Dat doen we elk jaar. Dat hebben we in ieder geval tot nu toe elk jaar gedaan. Het is niet helemaal hetzelfde. Daar heeft u helemaal gelijk in. En dat heeft ermee te maken dat we enige tijd geleden de systematiek hebben gewijzigd. En hebben we het inderdaad over die investeringsbudgetten. De investeringsbudgetten die over meerdere jaren gaan. Daarvan ziet u hier de stand ultimo 2017. En u ziet vervolgens, daar waar nodig, een nieuwe herverdeling van het restantbudget over de komende jaren. En die wijziging hebben wij met elkaar ingezet, omdat u jaarlijks, zelfs twee keer per jaar, bij de jaarrekening en bij de begroting aanliep tegen die hele grote verschillen die allemaal met die investeringsbudgetten te maken hadden. Hiermee laten wij u zien en maken wij het mogelijk dat het restant van het budget wat nog niet gebruikt is, ook in het komende jaar gebruikt gaat worden. Het is niet meer dan dat. Ik heb het over de investeringsbudgetten. En we hebben een ter verduidelijking, en dat zit dan in het raadsvoorstel, hebben de diverse categorieën aangegeven voor wat voor soorten bedragen gaat het nou om. En diezelfde soorten ziet u dan vervolgens in de lijst ook weer terug. Dan vervolgens, want daar begint de heer Glerum met name over de exploitatiebudgetten. Ja, is dat nou eigenlijk wel kies? Dat je exploitatiebudgetten aan het einde van het jaar, voor zover je ze niet hebt gebruikt, overhevelt naar het jaar daarop. Ik zou zeggen, ja, dat is kies. Want uiteraard, ten eerste doen we dat uitermate transparant. En het wordt ook wat ingewikkeld als je dat anders zou willen doen. Want het zijn lopende exploitaties, waarbij je bij het opstellen van de begroting, dat is, gebeurt toch met name in september, echt nog niet kunt aangeven van nou, dit is straks de stand einde dit jaar en de rest hebben we nodig voor 2018. Met andere woorden, het is eigenlijk ondoenlijk omdat via je begroting al te regelen. Maar het zijn wel lopende zaken waar je mee door moet willen gaan. Vandaar dat we met z'n allen hebben afgesproken, want dat is op zich niet nieuw, dat we de restant benoemen aan het einde van het jaar en dan overhevelen naar het volgende jaar en dan het werk waar we het over hadden ook afmaken.
Mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen? Want dan functioneert het dus eigenlijk als een soort bestemmingsreserve. Moet ik het zo zien?
Ja, dat
ik denk aan dat duurzaamheidsbudget. Hè? 4 ton hebben we vorig jaar in de pot gedaan voor duurzaamheid. Die pot is nog niet leeg. En het restje schuiven we nu door naar volgend jaar. Of naar dit jaar. En toch denk ik, ja, dan had je dus blijkbaar een reserve van duurzaamheid van 4 ton. En dat is hij nog steeds, alleen er is al een beetje van op, maar wat er nog in zit, dat zit er nog gewoon in.
Ja, ik zou me ook heel goed voor kunnen stellen, daar waar je een afgerond plan hebt, bijvoorbeeld over dat duurzaamheidsbudget, ook verdeeld over de jaren, dat je dat ook zou kunnen afhandelen als in de vorm van een bestemmingsreserve. Maar dan moet je wel dat plan hebben. En hier is nu wel afgesproken, ja, we gaan het voor dat doel gebruiken. En we komen nog terug bij de nadere invulling daarvan. Nou, we hebben een heel klein stukje gedaan. De rest komt nog.
Dat is wat hier gebeurt.
Meneer Visser?
En dan is dat dit conform het zoals het BBV dat voorschrijft? Oké. Okay. Nou, prima.
Dit was de tweede termijn van meneer Visser. Er is geen vraag meer. Kan dit een namenstuk zijn over 2 weken, dames en heren? Dank u wel. Dan schiet ik nu door naar de 3-tal raadsinformatiebrief, onder punt 10 genoemd, waarvan wethouder Akkerman de portefeuillehouder is. En de eerste RIP is 2017-62, het hergebruik van grafmonumenten. Zijn er nog opmerkingen links en rechts? Nee.
Ja.
Wel? Pardon. Meneer van Minklis.
Deze links, ja, voorzitter, dank u wel. Bij de behandeling van het voorstel vorig jaar over de begraafplaats in de gemeente hebben wij al een suggestie in deze richting gedaan. Dus we zijn blij mee dat het nu wordt vastgelegd in een RIP. We hebben er wel 2 vragen bij, of ik heb eigenlijk een opmerking en een vraag. En de vraag is, in de RIP is nou niet helemaal duidelijk wat echt de voorkeur is voor het hergebruik van de grafmonumenten. Het laat ook ruimte dat toch alles nog in de puinhakselaar, of hoe je zo'n ding ook noemt, verdwijnt. Of is er nou echt een expliciete voorkeur voor kunstwerken? Dat is een vraag. En dan de opmerking, mocht het laatste het geval zijn, dus de voorkeur om het te verwerken in kunstwerken, dan zouden we ons kunnen voorstellen dat niet zonder meer het tekstgedeelte helemaal wordt weggebeiteld. Omdat naar ons idee juist een deel van de tekstzijde, om het maar zo te noemen, juist waardevolle cultuurhistorische informatie ook kan bevatten. Dan denk ik ook aan symbolen en de bijbelteksten, noem het maar op. Ik snap wel dat er een familienaam en een datum bijvoorbeeld wordt weggehaald. Maar juist de andere informatie kan heel erg veel toevoegen in de sfeer van een kunstwerk. Dat was het.
Wethouder Akkerman.
Meneer de voorzitter, mag ik even één vraag aan meneer Van der Minklis even stellen?
Mevrouw Kist,
u had het over het wegbeitelen van die tekens op dat grafmonument. Maar bedoelt u dan dat alles in een soort kunstwerk gemaakt wordt, dat de namen weg zijn en u spreekt dan alleen over de eventuele slachtoffers van een oorlog? Of alles?
Meneer Van der Minkel,
ja, ik ben geen kunstenaar, dus ik heb geen flauw idee hoe ik dat moet voorstellen. Ik heb het idee dat dit niet gaat over grafmonumenten van oorlogsgraven, maar dat dit gewoon over algemene graven gaat van, ja, noem het maar, gewone burgers.
De wethouder.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, hebben wij een voorkeur? Ja, eigenlijk hebben wij, maar kennelijk niet duidelijk genoeg, bedoeld aan te geven dat wij vanaf nu, daar waar het aan de orde is, recht hebben en gaan vragen of wij de grafmonumenten mogen gebruiken voor een kunstwerk in eerste instantie. En zo nee, dan is het alternatief granulaat. Wij hebben in deze RIP ook vooral willen duidelijk maken dat de andere gebruiksmogelijkheden, mag ik die term even gebruiken, wat ons betreft niet echt aan de orde zijn. Een urnenzuil niet, de verharding in een pad niet, om allerlei redenen hebben we opgeschreven. Blijft het kunstwerk over, sorry, waar natuurlijk nog wel een aantal vragen bij staan, want we hebben daar nog geen, net als u, begrijp ik, geen beeld bij. We hebben daar geen idee van wat het zou kunnen worden. Maar daar heb je nou ook precies kunstenaars voor. Die hebben daar soms heel verrassend wel beelden bij. Sterker nog, soms maken ze er een beeld van. Maar als je het zo zegt, dat weten we nog niet. Dat kan nog alle kanten op gaan. Dan zou het dus ook kunnen gebeuren dat we dat wel willen, maar uiteindelijk toch niet voor elkaar gaan krijgen. Maar onder voorkeur heeft het om te proberen stenen te reserveren voor dat doel, het realiseren van een kunstwerk in de openbare ruimte. Dat. Vervolgens vraagt u van ja, moet dan alle tekst weg Nou, wat buiten kijf staat, is dat er zoveel weg moet dat een steen onherkenbaar wordt. Onherleidbaar naar degene waarvoor hij in eerste instantie is gebruikt geweest. En dan denk ik dat er maar weinig tekst meer overblijft die je zou kunnen gebruiken. Omdat die toch wel vaak, heel vaak, erg specifiek is. Niet altijd, heeft u gelijk aan. Er zijn teksten die vrij veelvuldig gebruikt worden. Maar of het dan nog zo dienstbaar is in een kunstwerk, bedenk ik ook de plek hoor. Betwijfel ik een beetje. Maar het is wel een vraag die wij zouden kunnen bespreken met de kunstenaar. Want om eerlijk te zijn, voelde ik mij ook niet gerechtigd om daar heel veel van te vinden. Ik heb ook daar echt geen beeld bij. Wel, en dat zeg ik met nadruk, moet het zo zijn dat de steen niet te herleiden is naar het eerste gebruik.
Dank u wel. Voldoende? Nee? Meneer Van Water?
Nou, een klein aanvullend vraagje eigenlijk. Die schiet me zo eigenlijk te binnen. De wethouder die gaf aan van er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of we gebruiken hem in een kunstwerk of hij gaf een granulaat. Na toestemming van de rechthebbende. Is er ook een mogelijkheid dat hij terug gaat naar de rechthebbende? Schiet me zo maar te binnen.
De wethouder?
Ja. Dat heb je met rechthebbenden. Die hebben veel rechten. Ook die, maar wel onder voorwaarden. En de belangrijkste is, hij moet onherkenbaar zijn als de grafsteen. Als ook dus niet te herleiden tot de eigenaar. Dat ligt dan, maar dat kan ik u niet helemaal precies uitleggen, zo hier ter plekke. Dat is bij een rechthebbende wel wat anders dan bij een willekeurige gebruiker. Maar je kunt niet zomaar een grafsteen voor elk willekeurig doel gebruiken. Dat is in het verleden met name ook wel eens verkeerd gegaan. Gebruik voor verhardingen, et cetera. En dat kan zeker na verloop van jaren wel eens gekke dingen opleveren. Dat moeten we vooral niet willen. En daar zegt de wet ook iets van.
Dank u wel. Ik schakel over naar de volgende raadsinformatiebrief. Gieselande Molenwaard. Meerjarenbegroting 2018-2021 van de O2A5. Kijk even naar rechts. Ook onder onderwijsman niet? Nee? Fantastisch. Ja. Meneer Visser, gaat u ook.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is natuurlijk als je leest dat de best wel, hoe zou ik dat even kwalificeren, maar die 30% daling van leerlingaantal sinds het ontstaan van O2A5, zeg maar richting nu en 2021 nog iets verder volgens mij. Dus het is best wel. Heb je het dan over krimp? Ja, dan heb je het wel degelijk over krimp. We hebben in een eerder stadium, ik weet even niet precies wanneer, maar een aantal maanden geleden, de school in Giessen Oude Kerk is er daar een voorbeeld van, hoe moeizaam dat kan zijn met het aantal leerlingen en die nog verder misschien wel aan het teruglopen is. Toen hebben we ook nog een motie ingediend om te kijken of daar wellicht wat ondersteuning mogelijk zou zijn. Of mensen, en die oproep is toen ook wel gedaan in de zin van dat het wellicht, als het mogelijk, of net als er een beroep zou moeten gedaan op de gemeente om wat extra ondersteuning, dat die gemeente ook daar bereidwillig toe is. Mijn vraag is eigenlijk, is daar al verdere vordering aangegeven? Is daar al iets meer van te zeggen? Zijn er plannen, ideeën waarvan gedaan vanuit die actieve groep van ouders en betrokkenen vanuit de Griekse Oude Kerk om die school verder, zeg maar, goed in de wielen te houden. Is daar al ook een extra beroep gedaan op de gemeente? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dank u wel, voorzitter.
Het had ook een man.
Antwoord is nee, voorzitter. Maar ik moet wel zeggen dat die groep in Giessen en Oude Kerk uitermate goed bezig is. En op niet al te lange tijd na nu heb ik ook een afspraak met die groep om eens eventjes te recapituleren van waar staan we nu en wat zijn de dingen die al lopen. En ik voorspel u dat dit dan een van de vragen is die dan aan de orde gaat komen. Ga ik hem niet inbrengen,
voorspel ik dat die van de andere kant wel ingebracht gaat worden. Dank u wel. De volgende raadsvergadering van Friesland en Molenaar is jaarverslag leerplicht en voortijd schoolverlaat 2016 en 2017.
Voorzitter, u verslaat een rip over.
Nee. Ik ben echt op het goede pad nu. 100% zeker. Ik heb al de linkerkant is helemaal blauw geslagen, mevrouw de minister. Dus, we hebben het inderdaad over leerplicht en voortijdig school verlaten. Wie wil daarover wat zeggen? Nou, mevrouw Genes, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Deze raadsinformatiebrief, dank daarvoor. Doet alleen bij mij wel een paar vragen, roept bij mij wel een paar vragen op. Er staat bijvoorbeeld op de eerste pagina bij relatief, dan tussen haakjes luxe verzuim. In het schooljaar 2015-16 was een speciale actie gericht op verzuim rondom schoolvakanties. Dat leidde ertoe dat in dat schooljaar de aantallen relatief verzuim vrij hoog waren. Dat vond ik een beetje apart. Ik dacht, wordt dit nou echt bedoeld of is dit zeg maar een schrijffout? Want als je ergens een speciale actie op richt, dan neem ik toch aan dat de aantallen relatief verzuim eerder lager worden dan hoger. Dus dat was even mijn eerste vraag. En dan staat er in de rest van die alinea iets over ook samenwerking met de scholen en besturen van scholen en directeuren. En mijn vraag hierbij is, hoe wordt de link met sociale teams gemaakt? Daar lees ik namelijk in dit verhaal weinig tot niks over. Dus ik hoor heel graag hoe daar de verbinding wordt gezocht en samenwerking wordt gepleegd. Dat waren mijn twee vragen. Dank u wel.
Mevrouw Toch.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had ook een soortgelijke vraag en dat betreft bij het kopje thuiszitters. En daar staat in Gieseland en Molenwaard was er in het afgelopen schooljaar nauwelijks sprake van thuiszitters. Maar ieder kind dat thuis zit en geen passend onderwijs ontvangt, is er één te veel en heel terecht. Mijn vraag is, zijn deze kinderen bekend bij het sociaal team en blijft daar ook contact gelopende de tijd? Dank u wel.
Dank u wel. De linkerzijde, mevrouw Kist. Ga de gang.
Ik wil me aansluiten met de vraag van mevrouw Hartog.
Wethouder Akkerman.
Dank, voorzitter. Ja, dat is nou het aardige, mevrouw Renes. Als je een actie op touw zet, bijvoorbeeld zoals rondom dat verzuim, omdat de ouders graag net wat eerder op vakantie willen, bijvoorbeeld. Dat zo'n actie heeft resultaat. Maar het allereerste resultaat is natuurlijk dat je meer verzuim in beeld krijgt. En dus worden de cijfers hoger. Nog weer een stap verder is het resultaat, mogen we hopen, dat de cijfers lager worden. Maar dat is omdat je actie in touw gezet hebt en daar vervolgens ook gesprekken over aangaat, een boete uitdeelt, et cetera. Maar het eerste resultaat is dat je verzuim in beeld krijgt. Overigens is dat natuurlijk altijd de vraag, wil ik toch even gemeld hebben. Er staan hier allemaal cijfers. De vraag is natuurlijk of dat het goede cijfer is. Wordt alles gemeld? Hoe zit het met de meldingsbereidheid? Hebben wij alles wel in beeld? En zolang dat niet helemaal zeker is, moet je een daling of een stijging van het koude cijfer altijd met enige argwaan benaderen. Want ja, het kan ook zijn dat je dingen beter in beeld krijgt en dat er dus daadwerkelijk geen sprake is van stijging. Eigenlijk ben ik bijzonder blij dat meerdere van u vragen van wat is nou eigenlijk de link met het sociale team, want die is ontzettend belangrijk. Gelukkig hebben wij weinig thuiszitters, dat klopt. Maar dat moeten we ook vooral niet willen. Bij verzuim wordt er gemeld, er is een heel protocol voor, maar er wordt gemeld bij bureau voortijdig school verlaten, nee, leerplicht voortijdig school verlaten. Dat is het eerste wat er gebeurt. En daar waar er sprake is van, nou mag ik even zeggen, het gebruikelijke verzuim, dan doen die mensen ook de dingen die daarbij horen.
maar vaak is verzuim een signaal dat er meer aan de hand is. En zodra dat aan de hand is, dan moet ook het sociaal betrokken worden. Maar dat gebeurt dus vanuit die hoek, vanuit het bureau. En daar zijn ook hele concrete afspraken over. Zodra er meer is dan spijbelen, eens een keertje spijbelen, dan worden die ingeschakeld. Omdat dan de thuissituatie natuurlijk ook vooral in gesprek moet komen. Dus daar vandaan wordt de link gelegd. En dat die gelegd wordt, is bijzonder belangrijk. Daar ben ik van harte met u eens. En als je het dan hebt over thuiszitters, iemand van u, oh dat vroeg mevrouw Hartog ook, ja, bij thuiszitters moet het zo zijn dat ze bekend zijn bij het sociale team. Is het dan ook altijd zo? Nou, dat durf ik niet helemaal te garanderen, maar het is wel een van de dingen waar we heel hard mee bezig zijn. Maar thuiszitters is een heel ingewikkeld fenomeen. Dus ik sluit niet helemaal uit dat het eens een keer voorkomt dat er een kind thuis zit in deze definitie. Terwijl het te lang duurt voordat wij dat in de gaten hebben. Dus ook het sociaal team. Maar dit is wel een van de dingen waar we heel druk mee bezig zijn. Ja.
Dank u wel, niemand. Dan zijn dit de agendapunten waar de betrokkenheid van de portefeuillehouder Harmen Akkerman is gewenst geweest. Ik kijk even naar hem. Want ik zit eigenlijk een beetje, moet ik een ordevoorstel doen, zodat hij naar huis zou kunnen gaan en misschien op de bank zich de rusten kan begeven. Blijft hij nog onder ons in die zin? Heeft hij vervoer naar huis? En ik kijk even naar links en rechts of u behoefte heeft aan een korte pauze. Want dan kan ook die dingen kunnen samen. Ik leg het even in uw midden, maar...
Voorzitter, hartelijk dank voor het aanbod. Maar ik verzeker u ook, zonder dat ordevoorstel, zou ik er zomaar tussenuit kunnen gaan knijpen om het ijs te houden. Maar ik heb net koffie ingeschonken gekregen. Okay. En daar ben ik ook weer dankbaar voor.
Dank u voor die reactie. Kijk even naar links rechts of u behoefte heeft om te pauzeren. Nee, zie ik. Nou, jullie zijn enigszins verdeeld, zoals het altijd is.
Ah, dan moet de voorzitter
dat nog. We gaan stemmen daarop. Als de meerderheid door wil, dan gaan we door. Dan, dat zijn dan agendapunten die vooral... we gaan eigenlijk met 6 van de portefeuillehouder, wethouder de Groot zijn. Agendapunt 6, raadsvoordeel 2018-01. De uitvoering van het duurzaamheidsplan deel 2. En dan kijk ik even naar links en naar rechts. Want ik kan me voorstellen dat zeker aan mijn linkerzijde er wel vragen naar voren zouden komen. Maar rechterzijde. Maar meneer Verijn, gaat uw gang. Meneer Verijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben inderdaad nog wel wat vragen. En dat gaat er met name over het project in Noorderloos. Eigenlijk willen we graag vragen aan de wethouder hoe het nu precies uit komt te zien. Ten aanzien van die extra investering van 75.000 euro, waar we ook 75.000 euro voor subsidie kunnen binnenhalen. Wat dat betreft is het heel gunstig. De vragen zitten dan vooral in het feit van, dat gaan we panelen allemaal neerleggen. Wie gaat die panelen neerleggen? Wie wordt de eigenaar ervan? Hoe gaat het dan met de energie? Wie gaat er nou van profiteren? Het is ons niet echt helemaal duidelijk, maar u gaat het straks allemaal prima uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Want daar zitten bij ons de grootste vragen. Dank u wel.
Meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor dit voorstel. Een aantal vragen hebben wij hier als CDA-fractie. Naar aanleiding van dit voorstel behelst een extra subsidieaanvraag en subsidie vanuit de gemeente, vanuit de provincie. Kan de wethouder ook aangeven wat er gebeurt als de provincie niet wil ondersteunen? Hij gaat ervan uit in dit voorstel dat het wel gebeurt. En van waar kunt u ook de motivatie aangeven waarom dat u dan vervolgens een knip maakt in het toekennen van de subsidie voor fase 1 en 2 en 3 dan in de wachtkamer gaat zetten? Of heeft u daar een andere oplossing voor? Gezien de opmerkingen in het stuk over de risico's en kansen, dat dit ook een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor de gemeente, maar ook voor de overige kernen. Een ander punt is dat er ook subsidieaanvraag voor de woningen bij zit van 20.000 euro. Er wordt gesuggereerd dat het erg succesvol verloopt. Onze vraag is van, is dit ook in overeenstemming met andere projecten? En dan worden hier de kernen Arkel en Giesenburg genoemd. En wordt dit ook uitgerold naar de andere kernen? En er is ook sprake van de discussie met de woningcoöperatie. En ons inziens ligt daar ook een enorme opgave om die combinatie te kunnen maken. Dat het een enorme efficiëntieslag met zich mee kan brengen. Dit waren in eerste instantie een aantal vragen. Dankjewel.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor aan het college en verantwoordelijk ambtenaren voor het opstellen van dit stuk. Ik heb destijds bij het vaststellen van zogezegd duurzaamheidsplan deel 1... heb ik al een aantal kritische noten gekraakt, meen ik. En ook op de uitwerking in dit deel 2 heb ik een aantal opmerkingen, waarvan overigens door de vorige twee sprekers ook al iets is gezegd. Ik sluit me dan vooral aan bij de heer Van Rijn. En dan ga ik gelijk even naar het concept subsidieaanvraag. Want ik heb helemaal onderaan het stuk één vraag staan die het verhaal wat mij betreft wel samenvat. Namelijk, er is mij nog heel veel onduidelijk. Er wordt in deze concept subsidieaanvraag aan de provincie een subsidie aangevraagd. Maar mij is, wordt uit het stuk niet duidelijk door wie die wordt aangevraagd. Is dat door de groep koplopers? Is dat door de gemeente? Is dat door de gemeente samen met de koplopers? Volkomen onduidelijk. En als deze subsidieaanvraag wordt toegekend, hoe vindt dan verdeling van gelden plaats, bijvoorbeeld per business case? Ik lees er niks over terug. Dus rondom die concept subsidieaanvraag, die op zich natuurlijk heel prachtig is, en wat we ook zeker moeten doen, is de inhoud daarvan, van wie doet die aanvraag nu en hoe wordt het dan, als die wordt toegekend, vervolgens geregeld, is mij volkomen onduidelijk. Dus dat is de eerste vraag. En dan in het raadsvoorstel zelf. Ja, daar staat bij het nieuwe wonen weer een klantvolgsysteem. En dat wou ik toch even flauw wellicht, maar toch benoemen. Van ja, weer een klantvolgsysteem. Ik krijg er altijd een beetje jeuk van. Zitten mensen daar wel op te wachten? Nee, het dient ook niet de mensen, het dient de organisaties. En daarmee is veel gezegd. In het raadsvoorstel onder punt 6 in de laatste alinea staat, om invulling te geven aan de duurzaamheidsopgave wordt samengewerkt met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven vanuit een gezamenlijk continu proces. Methode waarderend vernieuwen staat hierin centraal. We trekken samen op met de kernen en het bedrijfsleven. Nou, samen optrekken met de kernen is mij ook te vaag. Waar hebben we het dan over? Inwoners van kernen, dus lees particulieren. Hebben we het dan over dorpsraden? Over wie hebben we het? Kernen is mij te abstract. En onduidelijk. Dus graag enige duiding over met wie dan precies wordt opgetrokken in dit proces. Dat was het. Dank u wel.
Meneer Van Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. Ja, het spreekwoordelijk gras van de zonneweide is grotendeels weggemaaid. Wij vliegen de sommige vragen net even op een andere manier aan. Dat is, wat staat er onder de streep van de begroting? Als de veldopstelling in de zonneweide niet doorgaat. Wij zijn blij trouwens met het enorme elan op het gebied van duurzame energie enzovoort. In de kern Noordeloos tegelijk roepen de vraag op inderdaad van in hoeverre enthousiasmeert dit plan nu ook de andere kernen om hiermee aan de slag te gaan. En in hoeverre doet de gemeente ook haar best op dit vlak. Daar zou ik graag nog een expliciet antwoord op willen. En dan wordt er ergens gesproken in het raadsvoorstel over beleidskaders. Als ik het goed heb begrepen, staat er zoiets van, ja, nog voor de zomervakantie willen we zicht hebben op de beleidskaders als het gaat om zonneweides. En hoe verhoudt zich dan de uitkomst van dat rapportje over die beleidskaders met het besluit wat we over 2 weken gaan nemen? Kunnen we nu frank en vrij, misschien wel naïef, ja zeggen tegen dit verhaal? Om vervolgens over 3-4 maanden geconfronteerd te worden met een discussie over beleidskaders die ons misschien tot andere gedachten bewegen. En ik denk ook aan kritische opmerkingen van het CDA destijds in de discussie over de omgevingsvisie van moeten we overal wel een zonneweide willen. En dit riekt toch wel erg naar een zonneweide. En wij onderstrepen van harte de kritische opmerkingen die aan de overkant ook zijn gemaakt over de eigendomskwestie. Als we de berichten lezen, ook in andere regio's, dan zijn het heel vaak buitenlandse investeerders die er wat meer grootschalige projecten voor hun rekening nemen, omdat er te weinig capaciteit is in een dorpskern of in een regio om zelf te investeren. En dat zou prima een punt zijn voor de ChristenUnie om ook mee te nemen in de overweging over die beleidskaders. Zijn we zometeen ook blij in Noorderloos? Sorry, zijn we zometeen ook blij als in Noorderloos op de daken? Dus die twee, ik heb het voorstel niet voor, maar als op zeg maar fase 1 en 2, als dat doorgang vindt. En als de zonneweide helemaal in buitenlands of met buitenlands kapitaal wordt gefinancierd. En dat de revenue dus ook naar buiten de grens gaan. Dat zijn onze vragen.
Mevrouw Kist.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Inmiddels is het gras zo mooi kort gemaaid voor mij dat ik er zo op kan gaan liggen om te gaan zonnen. Dus dat is al gedaan. Maar ik had nog eventjes een vraag over die wooncoaches. Dat heb ik met meneer De Grote al een klein beetje in privé sfeer over gesproken. Maar ik had ook nog wel even de vraag of het inmiddels al wat uitkomst daarvan is. Van die 80 tafelgesprekken, keukentafelgesprekken die geweest zijn. En wat de mensen daar als gaan uitvoeren of daar ook al aanvragen van zijn. Want het ziet er allemaal prachtig uit. En dat het wordt het over de andere gebeuren ook tot 160 keukentafelgesprekken uitgebreid. Dus dat klinkt allemaal zeer positief. Dus ik was wel benieuwd of er wat uit was gekomen.
Wethouder De Grote in eerste termijn.
Voorzitter, dank u wel. Veel vragen. Ik ga proberen te beantwoorden uiteraard. Dus ik begin even met wooncoaches. Nieuwe wonen. Een activiteit die door de hele regio gezamenlijk wordt opgepakt. Waar wooncoaches voor zijn opgeleid. En die dus nadat er een voorloper bij de aangeschreven adressen aan de deur geweest is. Om te vragen of dat er interesse is om daadwerkelijk mensen te benaderen. Leidt tot een aantal serieuze gesprekken. In dit geval 80 waar dat aan de orde was. Nou, ik heb daar de uitkomst op dit moment niet van, maar die zijn, neem ik aan, wel bekend en zijn eventueel te achterhalen. Maar in ieder geval, het enthousiasme dat er zo, het is, de 80 keukentafel zeggen, op het aantal wat bezocht is, is in ieder geval voor ons verrassend goed. Hoger dan wij aanvankelijk de verwachting hadden. En dat geldt in dezelfde mate, en dat trekt gelukkig over de hele regio, in dezelfde mate door. Dus wij zijn niet uitzonderlijk, we zijn niet bijzonder. Gelukkig bewerken we stellig hier wat mee in de regio. Het veroorzaakt in ieder geval gesprekken in de gezinnen en initiatieven tot mogelijk investeringen te doen om efficiënter met duurzaamheid en energie om te gaan. Dus wij zijn daar tot nog toe in het project erg enthousiast. Vandaar ook dat we 20.000 extra vragen om dat uit te breiden, te verbreden naar meerdere dorpen voor ons. En zo mogelijk naar alle kernen, want dat is natuurlijk de bedoeling. Het zijn allemaal in de context van uw grote milieu, of ons grote milieuplan, duurzaamheidsplan, acties die bewustwording en meedenken moeten bewerkstelligen. Want we moeten niet denken, of te gemakkelijk denken, nou hebben we allerlei mooie gedachten en iedereen is er al lang mee bezig. Er zijn gelukkig heel veel mensen serieus mee bezig, maar het vraagt ook nog heel veel aandacht om dat te doen. We trekken daar in zekere zin, in het totale project is ook overleg geweest met woningcorporaties. Die zijn niet op dit moment nog betrokken, want dit het project is toegespitst op huiseigenaar en dus niet op huurders. Je moet ergens beginnen. En als je alles gelijk wil pakken, dan kom je weer te veel complicaties tegen. En dat hebben we dus een bewuste keuze van gemaakt om op deze manier te beginnen. Er zijn natuurlijk nog meer acties, ik noem het nog even terzijde. Onlangs hebben we een voorlichtingsbijeenkomst gehad over energiebesparing, met name via isolatie in de Giessenburg voor onze gemeente. Erg veel goede aanwezigheid, maar in de praktijk, heel veel mensen hebben al gereageerd zonder in Giessenburg aanwezig te zijn. En dat is indrukwekkend het aantal mensen wat dan toch zo'n actie oppakt om er wat mee te gaan doen. En dat is dan gezamenlijk inkoop van isolatiematerialen om huizen te isoleren. Dus al die kleine dingetjes, die proberen we een iets groots op gang te brengen.
Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw Nes.
Is dit iets nieuws wat betreft de isolatie? Of is dat onderdeel van wat ik hier nu voor
me heb? Het is onderdeel van. Er zijn heel veel acties. Misschien dat u niet alle acties, en ik misschien zelfs op dit moment niet spontaan kan benoemen. Maar er is een heel actieplan opgesteld naar aanleiding van het duurzaamheidsplan van onze gemeente, waarin u doelstelling hebt van we willen in 2030 al energie neutraal zijn. Ik heb al een paar keer daar misschien voor zo'n volgens sommigen iets te kritisch over uitgelaten, maar als ik nou al de discussies en alle gesprekken die ik voer over dit onderwerp, waar ik zelf overigens erg enthousiast van ben, dan is dat echt een drastische opgave die we onszelf gesteld hebben. Dat zeg ik nog een keer opnieuw. Desniettemin, deze actie is onderdeel van een aantal activiteiten die we ondernemen om dat plan handen en voeten te geven. En we proberen dus op meerdere fronten actief te zijn om burgers te motiveren, mee te doen, mee te denken en wat is meer zijn. Dat is mijn antwoord aan mevrouw Renes op dit punt. De wooncoaches heb ik daarmee denk ik besproken. Dan komen we met name het plan van Noordloos, de investering in Noordloos. Laat ik vooropstellen dat alle scepsis bij u uitgesproken of vragen die u opgeroepen hebt rond de provinciale subsidie vanaf nu weg zijn, want de provincie heeft de subsidie toegekend. Dus dat is binnen. Dat is deze week rondgekomen, dus dat is een prettige mededeling. Het plan, en dan kom ik even bij het specifieke van Noordloos. En schuin achter mij heb ik straks een aantal vertegenwoordigers van Noordloos. Noordloos is een voorbeelddorp op dit onderwerp. In meerdere dorpen zijn acties bezig, ik kom daar straks nog even op terug, maar die het zo intensief oppakken en een coöperatie opgericht hebben om al de doelstellingen te realiseren waarbij Noordloos zegt wij willen aan 2030 energie-neutraal zijn voldoen. Dan willen we niet alleen met maatregelen energiebesparing, maar ook energiewinning. En ze hebben een heel traject ingezet met begeleiding, overigens ook met subsidies ondersteund, maar er is niks mis mee. Maar het is uitdagend wat ze gedaan hebben. Heel veel burgers betrokken om specifieke voorlichting te kunnen geven. Gesprekken te kunnen voeren met externe partijen over wat mogelijkheden zijn voor duurzaamheid in hun woning. En dat per woning natuurlijk nog enorme verschillen bestaan. Nou, daar is een heel traject op gezet, er doen veel mensen in mee. Dus dat is al prachtig dat dat van de grond gekomen is. Dat betekent dus dat daar uit die maatregelen een stuk winst gehaald moet worden ten aanzien van energiegebruik. Dat is één. Twee, wat is er mogelijk aan zonnecollectoren op de daken? Daar is een hele serieuze inventarisatie voor gedaan. En die is helemaal onderbouwd, u kunt dat in de rapporten terugvinden. Waar dat mogelijkheden zijn en hoeveel dat kan opleveren. Daar zijn al concrete acties bij, zoals met het bedrijventerrein. We noemen het bijna wel eens voornaam, maar het ligt in Noordloos, dat is de Vort. Dat is met een groep agrarische ondernemers aan de Tientweg. Dat is met andere ondernemers die elders verspreid in het dorp zitten om via de daken die daarvoor geschikt zijn, want niet alle daken zijn geschikt, zonnecollectoren te organiseren. En dat in de vorm van postcode roos systeem met veel inwoners van het dorp te delen en zo tot een productie van energie te komen via dat systeem. Alleen, het initiatief houdt ook in dat Noordloos zegt, wij willen eigenlijk in 2020... 20% van de energievoorziening zelf realiseren. En als al die acties die ik net noemde, want daar moet het in onze ogen mee beginnen, Dat zijn lastige. Maar gedaan worden en ingevuld kunnen worden, dan is daar bovenop eigenlijk nog 2,5 hectare zonneweide nodig aan oppervlakte met zonnepanelen om die 20% zelfvoorziening te kunnen realiseren. Dat is een geweldige opgave. Wij spreken bij u dat we mogelijk met een beleidsregel over willen komen, want dat onderwerp is onder kritiek. Ik heb in de bespreking van de omgevingsvisie de opmerkingen van de CDA-fractie goed ter harte genomen. Het werd heel eenvoudig gezegd, maar het had een diepe betekenis in mijn beleving. We zijn niet zo blij met zonneweiden. Dat neem je wel heel serieus. En we zijn er toch over aan het nadenken, samen met collega Frank Meerkerk van Molenwaard nu nog, om te kijken of we tot een gezamenlijke beleidsregel kunnen komen waarin we het als sluitstuk van een projectmatige aanpak zouden kunnen accepteren om ondanks de landschappelijke consequenties een zonneweide mogelijk te maken om zo'n project te kunnen volvoeren. Nou, dat is nog onder onder constructie, zeggen ze wel mooi, dit komt nog bij u, want we moeten dat goed kunnen onderbouwen. Het mag in ieder geval niet zo zijn dat iedere eerste beste willekeurige aanvrager voor een zonneweide, die nog toevallig een hectare grond over heeft, er overal in de polder een zonneweide kan leggen. Dus wij gaan dat beleidskader bij u voorstellen. En als dat uw goedkeuring zou kunnen krijgen, dan is de volgende stap dat het bestemmingsplan wijzigingen vraagt. En dat is ook weer de bevoegdheid van u als raad. Dus u beslist daarover of dat daar wat wel of niet mee gaat gebeuren. Maar we hebben toch in afweging van, we willen vooroploper zijn als gemeente en samen met Molenwaard die ons milieuplan eigenlijk wil gaan overnemen. Willen we toch ons nek uitsteken om ook doelstellingen te kunnen halen. En in die context moet u de overwegingen zien om met een beleidsregel te komen waarbij inpassing in bijzondere situaties van zonneweiden mogelijk zou zijn. Nou, dat even in zijn algemeenheid, voorzitter. Dan zijn er nog een aantal vragen van de provincie hebben gezegd. Coöperatie Noordloos hebben genoemd. Die het initiatief heeft, ook is verantwoordelijk voor het rapport. Wat u bijgevoegd gekregen hebt van de inventarisatie en dergelijke. Dat is dus niet geen rapport van ons van de gemeente, maar dat is door Noordloos zelf gedaan. Wat is de provincie steunt dus. De voorbeeldfunctie, nou ik heb daar denk ik in de bewoordingen die ik gebruikt heb al wat over gezegd. Noordloos heeft echt In deze regio een voorbeeldfunctie die we graag ook verleggen en uitdragen naar andere dorpen en andere kernen. En wie zijn dan de initiatiefnemers? Dat is in Noordloos dus niet de dorpsraad, maar het is de coöperatie, de energiecoöperatie. Dat kan dus een andere groep zijn dan de dorpsraad die dus met een goed plan komt en wat wij dus graag ondersteunen vanuit de ambitie die we als gemeente hebben. Dat geldt dus ook voor andere dorpen. Zo is in Giezenburg een stevige actie bezig ten aanzien van de asbestdaken. En dat lijkt ook succesvol te kunnen gaan worden. En weer gezamenlijk dat oppakken. Ik ben op bezoek bij andere dorpsraden waar men toch ook aan het zoeken is op welke manier kan ons dorp zijn mee gaan doen in dat soort acties. En dat is boeiend om dat te ervaren dat het een toch de andere prikkelt. Van ja, ze komen steeds in de belangstelling en dat werkt positief. Nou, dat heb ik andere kernen heb ik gezegd, wat over gezegd. Concept subsidie aanvragen onduidelijk, zegt mevrouw Nes. Wie vraagt aan? Nou, ik heb daar al wat van gezegd. Wie aanvraagt?
Voorzitter. De lokale energiecoöperatie dus. Ja.
En wij ondersteunen dat en dat hebben we een rol in, ook richting de provincie. We zijn er dus dichtbij betrokken. Onze mensen helpen daar en ondersteunen daar. Dus wij hebben er met z'n allen belang bij dat zo'n project kan gaan slagen. Want dat straalt af naar al onze dorpen en dat is in het belang van de gemeente. Ja, ik heb daar dus met wie trekken we op? Nou, dat heb ik ook al even aangegeven. Dan de heer Minkloos, die zegt de Zonneweide. Ja, daar heb ik wat over gezegd, heer Minkloos. Ik weet niet of dat u voldoet, maar in ieder geval in die fase is het. En ook dat het dus alles wat hier benoemd staat in het stuk ten aanzien van Zonneweide allemaal onderhevig is aan A. Of dat u hem als raad een beleidskader straks wil goedkeuren, zeker u daarop volgend een bestemmingsplan goedkeurt. Dus dat komt nog een paar keer terug als het in precisie aan de orde is. Maar ik heb hier toch al mee aangegeven hoe dat we als college denken dat het op welke manier er wel of niet inpasbaarheid mogelijk zou kunnen zijn. Nou, dat zijn de beleidskaders. De eigendomskwestie heb ik denk ook wel wat van gezegd. Buitenlandse investeerders voert u opeens op. Ik heb niet het idee dat Noordloos direct op buitenlandse investeerders zit te wachten. Nou, maar het is misschien wel een goede hint die u noemt dat wij bij een van de randvoorwaarden in de beleidskaders iets dergelijks kunnen bedenken. En ik weet niet of dat wij dat in de vrije economie die we in Nederland hebben überhaupt kunnen bepalen. Maar het is de moeite waard om daar eens even naar te kijken. Ik kan daar verder op dit moment geen duidelijke uitspraak over doen. Even kijken, wat hebben we... u bent in ieder geval blij met de daken, dat heb ik als laatste opgeschreven. Dus dat wordt in ieder geval massaal aangepakt in Noordloos en dat is ook de basis. Ik herhaal het nog een keer. Wij willen niet hebben dat een zonneweide aan de orde is als er nog niks is. Maar als dat in de context van een totaal plan past, dan komt er dus een beleidsvoorstel bij u. Om een beleidsregel daarover vast te stellen. Voorzitter, ik denk dat het maar even bij laat. Ik zal best iets overgeslagen hebben, maar dat hoor ik het wel.
Ik geef de raad een tweede termijn. Ik kijk even naar meneer Van Rijn. Meneer Van Rijn, ga er aan.
Ja, dank u wel. Ik begreep het niet, maar mijn buurman begrijpt het ook. Dus daar ben ik het even over in gesprek. Dus die legt het mij nog verder. Maar dank voor de antwoord. Het is maar wel wat duidelijker geworden.
Meneer Slob.
Bedankt voor de beantwoording, wethouder. Aanvullend nog een vraag die ik niet helemaal duidelijk beantwoord heb gekregen. Wat u doet als de provincie zegt van nou ja, het deel van de subsidie wat gevraagd wordt, kunnen we het om welke reden ook niet toekennen. Zegt u dan, we laten het daarvan afhangen of zegt u dan, hebben we een vangnet? Want u gaat wel... Oké.
Nee, u mag straks in tweede termijn. Meneer Slob, het woord.
Maar ik begrijp dat het al ingevuld is.
Ja.
Dus dat is fantastisch.
Dat gaat snel vanavond.
Ja. Aanvullend op de voorbeeldfunctie en ook uw opmerking over regionale samenwerking, zou je, en dat doet u denk ik al, en dat is toch even een vraag die bij ons opborrelde naar aanleiding van uw antwoord, die uitrol richting en met anderen, hoe ga je dat verder vorm en inhoud geven? Dat gaat even iets verder als deze voorstellen voor deze projecten. Maar dat is denk ik goed om strategisch over na te denken. Een vorm van gebiedscoördinatie, gebiedsregie. Want 20% in 2020 zal niet het einddoel kunnen zijn. Nee, het is 100% in 2030. Dus elke keer gaan we opschalen en intensiveren. En dan moet je dus ook die verbinding met het gebied sterker kunnen benutten. Daar zou ik nog graag een toelichting op willen. Dank u wel.
Mevrouw Van Nes, een tweede termijn nog behoefte. Ga je gang.
Ja, dank u voorzitter. Dank u wel ook meneer De Groot voor uw uitgebreide beantwoording. Er was nog één vraag die ik dan misschien in de eerste termijn niet zo specifiek heb gesteld. Maar die aanvrager, de lokale energiecoöperatie. Daar staat bij de concept subsidieaanvraag in dat er naast de indiener ook nog twee andere partijen minimaal betrokken moeten zijn. En ik begrijp uit uw reactie dat de gemeente het initiatief ondersteunt en dus de ene betrokkenen zal zijn. Maar wie is die derde dan, vroeg ik me nog even af.
Meneer Van der Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wethouder ook bedankt, ook voor het benadrukken van mijn identiteit als streekproduct. Ik ben nog niet helemaal gerust op de uitleg die u geeft. Als u het heeft van ja, we we kunnen straks nog als raad tegen de bestemmingsplanwijziging zijn. Het voelt niet goed om nu dit zo meteen loyaal te omarmen, dit een goed plan te vinden en straks toch te zeggen van nou, die zonneweide of de veldopstelling zoals het wordt genoemd, dat vinden we straks toch een minder goed idee en we gaan dwars liggen bij het bestemmingsplan. Ik heb er geen goed gevoel bij. En kunnen we op de een of andere manier meer inzicht krijgen in die beleidskaders, mogelijk wel voor de eerstvolgende raadsvergadering. U heeft daar kennelijk toch al wat ideeën over. U heeft er met uw collega in Molenwaard al over gesondeerd. Ik stel me zo maar voor dat er toch al een soort grof lijstje is van dingen waarvan u zegt dat zijn toetsingskaders of wat dan ook. Ik wil u daar nog een keer op horen reflecteren. En die vraag over die buitenlandse investeerders, de opmerking van collega Slob aan de overkant, die bevestigt mij alleen maar dat het misschien zinvol is om dat op te nemen. Omdat we inderdaad voor die 20% gaan. Ik geloof echt wel dat Noorderloos in staat is die 2,5 hectare vol te boeken. Maar dan, dus als we dan 2020 zitten, hoe gaan we de volgende 20% invullen? Is er dan nog diezelfde bereidheid? Dus dat is geen vraag, maar nog eens een opmerking om dat echt heel serieus ter harte te nemen. Dank u wel.
Wethouder in tweede termijn. Ik neem aan dat het ongeveer evenredig zou kunnen zijn aan het aantal vragen deze keer.
Zegt u nu voorzichtig dat ik te lang was in de eerste ronde, voorzitter?
Juist.
Overigens, de vraagstellers die hadden iets meer... Slob, die vraagt een uitrol in de regio. Hoe kan dat? Daar kan kort over zijn. Energiebesparing, duurzaamheid is een van de 15 hoofdthema's van de RMA's. U hebt daar van de week een boekje over thuis gekregen, daar staan ze in. En u hebt op de bijeenkomst in Gorinchem kunnen we merken dat dat een hoge score haalde. We zijn er dus al volop mee bezig. Achter de schermen wordt daar al gewerkt alsof het al een officieel project is. Er is een coördinatie, een ambtelijke coördinatie. En we zijn zelfs zover dat de provincie bereid is daarvoor een ton uit te trekken om daar een coördinator bij behulpzaam te laten zijn. Dus we betrekken dat heel breed in de regio. Dat is een van, dus dat is de uitrol. Ja, die 20% in 2020, ja, dat is een ambitie van Noordloos. De regio heeft een ambitie van energie neutraal in 2050. Dat hebben ook andere gemeenten in onze regio. Dus het zal een hele strijd worden om uw ambitie straks de regio-ambitie te laten zijn. Als u niet meer zelfstandig kiest te laten zijn. Laat ik die boodschap maar gewoon hier vast neerleggen. Mevrouw Nes zegt, wie is de derde? Ja, ik denk dat ik hem zo in mijn hoofd heb, maar ik kan hem niet noemen. Dan kijk ik even naar Noordloos.
Verwacht dat het bureau overmorgen?
Het is het bureau overmorgen, mevrouw Nes. Dat is de derde. Ik heb even misbruik gemaakt van de orde van de vergadering, voorzitter, maar soms. Even de Minkelus. Ja, die is nog steeds niet... Wat zei ik, Minkelus? Wat heb ik dat weer verkeerd gezegd?
Het is Minkelus.
Ja, ja. Oh. Ik ga toch proberen mijn best te doen. Er zit een discrepantie, zegt u, tussen het feit dat wij nu een plan bespreken en eventueel goedkeuren waar een onderdeel van niet zeker is. Nou, daar hebt u gelijk in. Het staat er ook in dat wij dus niet beslissen over zonneweide hier. En dat als de zonneweide door u niet geaccepteerd wordt, dat dat consequenties heeft voor de aanpak van Noordloos. Want dan kan men zoveel minder energie produceren als dat men op basis van wel aanwezigheid van zonnepanelen of zonneweide zou kunnen. Dus het is een heel grote ambitie van Noordloos om dat wel voor elkaar te krijgen. Nou, wij zijn ermee bezig en ik voel er eigenlijk niks voor om u nu eerst al een aantal opmerkingen daarover. U krijgt in april, denk ik, daar de beleidskaders voor voorgelegd, die we dan een keer gezamenlijk bespreken met de beide raden, omdat het in beide raden gaat spelen. En het lijkt me beter dat we op dat moment met uitgebreide toelichting dat stuk met elkaar discussiëren. Maar het betekent dus
dat het besluit dat u nu neemt, gaat met name over de toekenning van die 75.000 euro die wij die op Noordloos ten behoeve van dat onderzoek gedaan zal worden. Maar als wij het bestemmingsplan niet goed zouden keuren, ik leg daarmee een beetje een hypotheek op, misschien wel op een volgende vergadering, maar desniettemin, feit is dat dan het plan niet uitgevoerd kan worden zoals het nu voor ligt. En dat voorbehoud hebben we beschreven in ons voorstel. En daar hou ik het even bij.
Einde van de beraadslaging. Ik kijk even naar links en naar rechts. Wil u over 14 dagen nog over doorspreken of kan dit als zodanig een hamerstuk zijn? Houd maar op de agenda. Dus dat wordt een debatstuk in principe. Ja, 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 precies. Ik dank u. de agenda. Het volgende agendapunt is bestuurlijke toekomst. En ik kijk even naar de burgemeester als verantwoordelijk portefeuille of hij nog mededelingen.
Ja, daar kan ik vrij kort over zijn. U bent uitgebreid op de hoogte. U heeft van de week ontvangen, of vorige week, weet ik niet eens meer, begin deze week dacht ik, hè, de beantwoording van de minister van Binnenlandse Zaken op de vragen die door de Kamer zijn gesteld. Vandaag was de procedurevergadering in de Kamer. We hebben nog even geïnformeerd. De Kamer heeft besloten om alle herindelingsvoorstellen, nou ja, allemaal in ieder geval het mandje waar wij het over hebben, zal ik maar zeggen, om die voor plenaire behandeling te agenderen in de Kamer. Er is nog geen exacte datum bekend. Het zal in ieder geval voor het meireces zijn, dus dan zal het ergens in april zijn. Zodra we de datum hebben, naar verwachting is dat volgende week bekend, dan zullen we u dat laten weten.
Dank u wel. Volgende agendapunt is nieuws uit de GR. En er zijn natuurlijk maar twee collegeleden aanwezig, dus ik kijk even naar de collegetafel. Burgemeester?
Nou, toch even in de categorie wat bijzonder nieuws. Ik denk het is misschien toch goed om dat te melden. Sommigen van u hebben misschien gemerkt dat afgelopen maandag de sirenes niet zijn afgegaan in een aantal gebieden. Als u een elektrische wekker heeft, dan heeft u kunnen merken, heb ik begrepen op de radio, ik heb zelf niet zo'n ding, maar dat die langzaamaan achter begint te lopen. En dat heeft er weer mee te maken, ja, je gelooft het niet, dat er ergens op de balkan iets met de stroom is en daardoor is het de spanning, de frequentie onder de 50 hertz gezakt. Ja, waarom vertel ik dat? De ene, dat laatste verhaal, is de oorzaak van het niet afgaan van de sirenes, omdat in die sirenes zit een interne klok en die is achtergelopen. En er zit een soort beveiligingsmechanisme in dat die externe klok en die interne klok, dat moet dan een beetje bij elkaar zitten, zal ik maar zeggen. En daardoor zijn die dingen niet afgegaan. Ja, het is bijzonder allemaal, maar het lek is boven. We weten in ieder geval hoe het komt. En om dat te voorkomen worden nu alle sirenes twee keer in de week wordt een zogenaamd stilalarm afgegeven. Waardoor die klok weer wordt gesynchroniseerd. Dus daarmee is het probleem in ieder geval tijdelijk opgelost. En als er echt iets aan de hand is, dan kan die gewoon afgaan. Hoe de energievoorziening op de Balkan tot effect kan hebben hier in de Alblasserwaard.
In reactie, meneer de Jong.
Ik pikte ook op dat de meldkamer van de Zuid-Holland Zuid een tijd uit geweest was. Natuurlijk kan dat ook gebeuren. Maar mijn eerste gedachte was juist zo'n cruciaal ontvang- en zendpunt. Verwacht je ook wel een tweede lijn heeft en al dat soort dingen. Zou je daar ook iets over kunnen zeggen?
Ja, het enige wat ik ervan weet is dat die twee dingen in ieder geval niks met elkaar te maken hebben. Er is een storing geweest in de bereikbaarheid van de meldkamer. Dat had overigens niets met de 112 meldingen te maken. Dat had ermee te maken dat via de gewone nummers de meldkamer een tijd niet bereikbaar is geweest. En die nummers zijn nodig voor als er iets aan de knikker is dat bepaalde diensten met elkaar kunnen communiceren. Daar heeft men wel workarounds voor. Dus op het moment dat speelde heeft men gelijk, je moet me er niet naar de techniek vragen, maar andere afspraken gemaakt over hoe men elkaar toch kan bereiken. De meldkamer.
Dank u wel. Wethouder Vult nog uit zijn portefeuille met de GR. Nee, dank je wel. Dan heb ik tot slot nog een raadsinformatiebrief onder agenda punt 10, opname van professor Houten de Groot. Dat is de raadsinformatiebrief Gieselanden-Mollewaard. Zienswijze AV ontwerpwijziging 2018 provinciale visie ruimte en mobiliteit. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ChristenUnie heeft kennis genomen van het stuk. Dat was de opgave, dat hebben we ook gedaan. Dus inhoudelijk ga ik niet verder op in wat er allemaal in staat. Maar ik heb wel één vraag op de laatste pagina. Pagina 6 wordt gesproken over een woningbouwlocatie Hoornaar West. Nou, ik kan me niet herinneren dat we ooit daarover gesproken hebben in deze raad. Dus ik ben even nieuwsgierig waar die gelokaliseerd is. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zag mevrouw Genes.
Dank u wel, voorzitter. Ik werd best wel blij van deze raadsinformatiebrief. Ik wil om te beginnen mijn complimenten maken aan degene die hem geschreven heeft. Ik vond het een buitengewoon duidelijk, helder en goed onderbouwd verhaal. Dank voor het ontvangen van deze zienswijze. Ook heel fijn dat deze verstuurd is geworden. En dat er op deze manier aandacht gevraagd wordt voor een aantal zaken. Toch nog wel een paar vragen. Er staat aan het begin van de tweede pagina dat op niveau van Zuid-Holland-Zuid op 21 februari bestuurlijk afstemming is gepleegd over de vier deelregionale bedrijventerreinenvisies. Hoezo een mondvol? Maar dat heeft plaatsgevonden en ik vroeg me af, kan u daar iets over zeggen? Wat was de output van die bijeenkomst? Op dezelfde pagina, maar dan meer naar beneden... wordt iets gezegd over dat de werkwijze van de regio, gemeenten, niet strookt met hetgeen de provincie van hen vraagt. Want de provincie vraagt namelijk om een jaarlijks regionaal programma. En in deze zienswijze wordt gesteld van ja, wij werken niet zo, dus dat ligt een beetje moeilijk voor ons. Dat kan ik me voorstellen, maar ik wil het hier toch even aanstippen, omdat ik als raadslid nu juist... toch wel een beetje nodig gemist hebt de voorbije vier jaren, een duidelijk overzicht van wat doen we nu per jaar, wat is de stand van zaken per jaar. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat de provincie daarom vraagt. En ik zou dat dus dan maar misschien niet zozeer in vragende vorm als wel gewoon mee willen geven, dat mij dat nou juist wel aan zou spreken, omdat mij dat meer duidelijkheid verschaft. Ja, en dan staat er nog een volgende monitor van het woningbouwprogramma in de AV staat voor de vierde kwartaal 2018 op de planning. Mijn vraag, ontvangen wij die ook als die eenmaal beschikbaar is? Kan ik alleen maar zeggen dat er in een aantal, bijna iedere alinea die daarna volgt, er hele terechte en volgens mij ook niet mis te interpreteren statements worden gemaakt, waar ik me van harte bij aansluit. De enige vraag die ik nog wel heb is ook een stukje verder in het stuk over de bodemgevoeligheid. En uiteraard en terecht vraagt de regio zich af wat het betekent, wat de provincie daarover zegt in relatie tot woningbouw voor de AV. Want ja, waar liggen die criteria dan? Of wat zijn de marges dan? Waar hebben we het dan over? Dus daar onderschrijf ik ook heel graag. Dus fijn dat we dit ontvangen hebben. Een laatste ding wat natuurlijk wel opvalt in deze zienswijze is dat gerefereerd wordt aan de weigering van de provincie om mee te werken aan het omvormen van de Bilderhof recreatieparken naar buurtschappen. En er staat een zin, er is aangetoond dat de huidige recreatiebestemming niet gerealiseerd kan worden. En mijn vraag daarbij was, maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat u daar niet direct antwoord op weet, van ja, door wie is dat aangetoond dan? Is dit een zin zoals die in de stukken van de provincie staat, namelijk naar hun idee is aangetoond dat de huidige bestemming niet gerealiseerd kan worden? Of is dat dan vanuit de gemeente? Of hoe moet ik dat begrijpen? Ik hoor het graag. Dank u wel.
Wethouder Nistermeij.
Voorzitter, een antwoord op de vraag van heer Schalk. Hoornaar West, ja, wij ontdekten opeens ook weer dat hij erop stond. En we vroegen ons af, hoe komt hij erop en wat moeten we ermee? Dus hij, we hebben aangeraden om eraf te halen.
Maar waar ligt hij dan?
Hij ligt in het westelijk deel van Hoornaar, ergens op Luttewaard.
Heel klaar.
Op de Nikkeloos.
Dat is hoe je oplossing.
Ja. opmerking. Ik ben blij dat u met ons het goede zienswijze vindt. Een compliment aan het opstellen. Nou, dat is de heer Corvet namens de regio, maar heel duidelijk in overleg met onze gemeenten. Want anders zouden die apart gemeentelijke aspecten niet zo expliciet benoemd zijn. En dan zou het een veel algemener verhaal zijn. Nou, uw opmerking die u verder maakt, ja, die neem ik ter harte. De weigering bij Bilderhof Giesenburg. Wij hebben aangetoond in onze rapportage dat het huidige perspectief geen perspectief meer is voor deze locatie. Dus wij hebben dat van onze kant ook heel duidelijk proberen aan te geven aan de provincie. En zoals bekend is, wordt er nu nog een weerszijde over nagedacht hoe dat we toch eventueel nog oplossingen kunnen bedenken. Ik denk dat ik de andere opmerkingen als ter harte nemen, tot me nemen, voorzitter.
Meneer Schalk.
Meneer Wethouder, dank voor uw opmerking ten aanzien van Hoornaar West. Het is natuurlijk een gigantisch grote fonds om dat zo inderdaad weer een antwoord te geven. Maar ik zou het wel prettig vinden gewoon om een plattegrondje te krijgen waar dat gebied staat aangegeven. Omdat ik denk dat we toch binnenkort gaan praten over nieuwe woningbouwlocaties, ook in Hoornaar. Dus ik zou het wel graag willen weten waar het destijds gepland was. Dank u wel.
Wethouder.
Mijn derde toezegging vanavond, voorzitter.
Dank u wel.
U krijgt dat.
Dames en heren, ik kom tot de sluiting van deze vergadering, maar niet nadat ik nogmaals mijn excuus heb aangeboden voor het begin van de vergadering, waar ik even de onjuiste volgorde gehanteerd heb. Dat is geheel termijn in rekening komt dat, want ik was goed gesouffleerd door de griffier, maar de uitvoering klopte niet helemaal om het zo maar te zeggen. Ik hoop dat ik dat de vervolg van de vergadering wat hersteld heb. En wens u allen wel thuis, maar niet nadat ik ook nog gezegd heb dat de raadsleden geacht worden hier achter te blijven, want we hebben nog een besloten gedeelte over een onderwerp waar het college ons even over bij wil praten. Dank u wel.